369 zingen. En dat is Psalm 105. Maar in de bundel 369. Alle drie de coupletten. Looft, looft, verheug de Heer der Heren. We willen de voorzang afsluiten met lied 303. Dat is Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. 303, het eerste, het derde en het vierde couplet. broeders, zusters, jongelui in ons midden en gasten, allen hartelijk welkom. En ik zie op de achterste rij broeder en zuster van de Bos zitten. Ik denk dat dit na vele maanden weer de eerste keer is. Een bijzonder welkom ook aan jullie. Ook een bijzonder welkom aan broeder Thomassen. En we hebben het bij de bidstond al gezegd, u mag Gods woord openen. U mag eruit lezen en doorgeven. Hartelijk welkom. Alinde, na een poosje weer gezien, nu te zien. Bedankt dat je de samenzang weer wil doen. Fijn. Volgende week hoopt voor te gaan broeder Rennie Schoorstra. En uiteraard bent u ook voor deze dienst weer van harte uitgenodigd. Dinsdag aanstaande om 14:00 hebben we weer de Bijbelstudie van broeder Bert van Twillet. En daar wordt besproken het leven van Abraham. Donderdag om 19:30 hebben we de Bijbelstudie die gegeven wordt door dominee Henk Schouten. En deze gaat over de Openbaringenbrief. Als u daaraan wilt deelnemen, wilt u zich dan aanmelden. Ik denk dat dat mogelijk is via de tafel in de hal. Voorbeden willen we vragen voor Israël. Zowel voor het land als het volk. En hierbij denken we in het bijzonder aan de gegijzelden en hun families. Bij de uitgang staat er een collectebus waar u uw gave in kunt doen. En deze is uiteraard van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. De bloemen zijn als groet van de Maranatha-gemeente voor onze zuster Beb Duiker. Als groet van de gemeente, geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst. Ik vergeet een opmerking, die is eronder geschreven. Daar heeft Ellie ons aan herinnerd. Misschien kunt u het nog herinneren, maar vorige week bent u in de gelegenheid gesteld om een foto van Ellie te krijgen van een van de gegijzelde Israëliërs. Ook nu is daar weer de gelegenheid voor. Dan krijgt u een foto met naam en u blijft ook op de hoogte wat betreft de omstandigheden van de gegijzelde. Van harte aanbevolen deze, mag ik het zo zeggen, deze actie. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande lied 633 uit de bundel. En dan het eerste vers voor foto en groet. Komt, laat ons zingen, al te saam, God is goed. En na foto en groet, ook van 633, maar dan het derde, het tweede, het derde en het vierde. 1 voor foto en groet, 2, 3 en 4 en na.
Goedemiddag. Fijn om zo weer in uw midden te zijn. En we mogen het ook tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting in het middaguur is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus zijn Zoon. Amen. Zullen we de Heere gaan danken en bidden? Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus, we zijn u dankbaar dat wij hier zo vanmiddag bij elkaar mogen zijn. En dat we zeker mogen zijn van het feit dat u hier aanwezig bent door uw woord en door uw Heilige Geest. We zijn u dankbaar dat we hier in alle rust, alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Omdat we tegelijk ook denken aan onze broeders en zusters die dat niet kunnen. Die leven in landen waarin vervolging heerst. Waarin ze niet zomaar hardop kunnen zingen. Waarin ze niet zomaar uw naam mogen belijden. Broeders en zusters die verstoten zijn uit het dorp, uit een familiekring, die in een gevangenis terecht zijn gekomen. Ja, zelfs broeders en zusters die het meegemaakt hebben om te zien dat anderen om het geloof gedood worden. En Heer, nu heeft u ons hier vanmiddag bij elkaar gebracht, rondom uw woord, in vrijheid. En leer ons maar om daarvoor te danken, steeds weer opnieuw. Het is niet vanzelfsprekend. Heer, we zijn u dankbaar dat we uw woord mogen openen, dat we mogen zingen tot uw eer, dat we mogen bidden. En zoals we hier vanmiddag zitten, mogen we weten dat u ons kent, jong en oud. En dat u het weet of wij een levende relatie met u hebben, Heer Jezus Christus. En als dat nog niet het geval is, willen we u bidden dat u uzelf vanmiddag openbaart aan mensenlevens. En dat ze niet anders kunnen dan tot de ontdekking komen van wie u bent, Heere. En wat u gedaan hebt in de zending van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wil u bidden, Heer, dat harten voor het eerst of opnieuw veranderd worden. Dat we onder de indruk komen van wie u bent. Heer, we willen u bidden voor deze wereld waarin zoveel gebeurt. Er zijn zoveel oorlogen, zoveel conflicten. Kunnen allerlei landen opnoemen op allerlei continenten. Maar u weet ervan. Wil u ook bidden, Heer, voor uw volk Israël. We weten dat daar een hele geestelijke strijd woedt. Want het is uw volk. Het is uw land. En met ook uw berg, zegt een van de psalmen. Heren, nu wil de duisternis voorkomen dat u uw belofte gaat nakomen. Het zal de duisternis niet lukken. Maar als we nu al kijken in het land wat er allemaal bezig is, Heer, dan hebben we verdriet om datgene wat er gebeurt. Waarin zoveel slachtoffers vallen aan beide kanten. En Heer, vanmiddag willen we speciaal bidden voor de gegijzelden. Die in onzekerheid zijn in gebieden waar ze helemaal niet willen zijn. In handen waarin ze helemaal niet willen zijn. En willen u bidden, Heer, dat u hen rust geeft. En dat u hen op een wonderbaarlijke manier uzelf openbaart. Heer, wil u ook bidden voor de familie van de gegijzelden. Die vaak zo vol zitten van vertwijfeling, van verdriet, van onzekerheid. Leer, Heere, dwars door alles heen, wat de situatie ook is, het zicht te krijgen op de Heere Jezus Christus, op u, de God van het leven. Heer, wij weten niet waar het allemaal heen gaat, zoals het er nu naar uitziet. Ja, wij weten dat eens vanuit Jeruzalem de vrede zal komen. Als koning Jezus vanuit Jeruzalem zal regeren. En hoe dat allemaal precies zal gaan. Uw woord is op sommige plekken heel duidelijk. En op sommige plekken weten wij niet helemaal hoe het gaat. Of nog niet helemaal hoe het zal gaan. Maar één ding weten we wel. Het loopt u niet uit de hand. Want alles wat daar gebeurt. Maar ook in onze levens hebt u in uw hand. En daarom, Heer, willen we ook tegen u zeggen dat wij u vertrouwen. Omdat u betrouwbaar bent. Gebleken in het verleden. En ook in het heden leren we u zo kennen. En dat geeft vertrouwen voor de toekomst. En Heer, leer ons maar. Om dat met elkaar te delen. Om met elkaar de Heere Jezus te leven. Om met elkaar de Heere Jezus te zoeken, zodat wij groeien in Hem. En steeds dieper wortelen in wie Hij is. En zegen dat u ook wat we vanmiddag met elkaar zullen beleven. Laat het zijn tot uw eer. Kom tot uw doel met een ieder van ons. Uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 669. 669. Heilig, heilig, heilig Heere God Almachtig. Het eerste stukje wat we willen lezen uit de Bijbel is uit 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Het thema wat we vanmiddag willen behandelen is: jouw heiliging, uw heiliging, ligt in Christus en niet in jezelf. Dus jouw heiliging ligt in Christus en niet in jezelf. We gaan eerst naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. We lezen vanaf vers 11. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons... opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons tot die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees, en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De nadruk in de woordverkondiging zal liggen op vers 17. Daar staat, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Jouw heiliging, uw heiliging ligt in Christus en niet in uzelf. Heiliging. Als je in de Bijbel gaat kijken naar heiliging, dan zie je, dat doet Petrus, maar ook Paulus en ook de Heer Jezus, dat het heel vaak gekoppeld wordt aan verwachting. Verwachting en heiliging horen bij elkaar. En die kun je niet loskoppelen van elkaar, want je leeft heilig omdat je mensen wil bereiken met het evangelie van de Heer Jezus Christus, omdat je juist verwacht dat de toekomst, waarvan God heeft geschreven in zijn woord, ook daadwerkelijk zo zal uitkomen. En die verwachting die wij hebben in de spoedige komst van de Heer Jezus Christus, spoort ons, als het goed is, ook echt aan om heilig te leven. Maar juist over die heiliging willen we vanmiddag eens nadenken. Want wij komen steeds meer en meer een bepaalde wettische heiligmaking tegen, of een wettische heiliging tegen. En die heiliging, dat is soms ook na de bekering, waarin mensen bekeerd zijn, kinderen zijn geworden van God, maar dan nog van hun uit hun oude leven alles willen optuigen om op de een of andere manier goed voor God te kunnen zijn of iets te kunnen verdienen. Of zichzelf in, mag ik het zo zeggen, in een goed blaadje voor God te laten verschijnen. Maar soms is die heiligmaking ook zonder bekering. Dan zie je dat mensen helemaal de bekering hebben overgeslagen en dat ze als het ware zijn ingevoegd in de heiliging om zo op de een of andere manier toch heilig voor God te leven. En kenmerken van die wettische heiliging, dat zou je er een paar kunnen noemen. Die wettische heiliging, die heeft heel sterk een veroordeling van personen in zich. Als men niet leeft wat wij denken dat moet, dan worden er personen veroordeeld. En die wettische heiligmaking heeft ook iets in zich van vreugdeloosheid. Want ja, als je het niet goed doet, dan... En in die wettische heiligmaking, die we vanmiddag als het ware door het woord willen ontmaskeren, zie je ook iets dat er een soort competitie in zit. De een is zo goed bezig en de ander is zo goed bezig. En je ziet dat daar in de mens of daar in een gemeente centraal staat. Maar het kan ook zijn dat er daar in de geest centraal staat. Een voorbeeldje daarvan is dat je vandaag de dag in gemeente wel eens tegenkomt. Als het gaat om de gaven van de geest. Dat mensen dan tegen je zeggen van, oh, maar als je dit nog niet kunt, dan ben je, ach ja, dat leer je nog wel, maar je bent nog niet zo ver. Daar zit ook een bepaalde mate van competitie in. Daar zit een bepaalde mate van wettische heiligmaking in. Maar wat is nou wat de Heere van ons vraagt als het gaat om heiligmaking? Hoe moeten wij dat zien? En hoe mogen wij dat zien op grond van het woord van de Heere God? Nou, het is heel belangrijk, wat we net tegen elkaar gezegd hebben, vers 17 in ogenschouw te nemen. Echt steeds weer voor onze ogen neer te zetten. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dan gaan we als eerste kijken naar een punt, namelijk de heiligheid van God tegenover de onheiligheid van de mens. Nou, we weten dat Paulus ook beschrijft dat het volk Israël heel vaak als een waarschuwend voorbeeld voor ons is gegeven om niet dezelfde kant op te gaan. Dus het is misschien ook wel goed om een voorbeeld vanuit Israël, vanuit de geschiedenis met Israël te pakken, om eens te kijken waar je dan de heiligheid van God ziet met de onheiligheid van de mens. En daarvoor gaan we naar het boek Exodus. Exodus hoofdstuk 19. Exodus hoofdstuk 19. Gaan we een stukje lezen. Mozes is daar op de berg Sinaï en krijgt waarschuwingen voor het volk. En dan pakken wij hem op in Exodus 19 vanaf vers 10. En daar ziet u iets van de heiligheid van God en de onheiligheid van het volk Israël. En daar staat in vers 10: en de Heere zei tegen Mozes, ga naar het volk toe. En heilig hen vandaag en morgen. En laten zij hun kleren wassen en over 3 dagen gereed zijn. Exodus 19 vers 11 ben ik. Op de derde dag zal de Heere namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen, wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt. Of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt, zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk, en hij liet het volk zich heiligen, en zij wasten hun kleren. Hij zei tegen het volk, wees over 3 dagen gereed en nader niet tot een vrouw. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. Een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, de top van de berg. De Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. De Heere zei tegen Mozes, ga naar beneden, waarschuw het volk, anders zullen zij doordringen tot de Heere om hem te zien en zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot de Heere naderen, moeten zich heiligen, anders zal de toorn van de Heere over hen losbarsten. Toen zei Mozes tegen de Heere, het volk kan de berg Sinaï niet beklimmen, want U hebt ons zelf gewaarschuwd door te zeggen, grens de berg af en heilig hem. De Heere zei tegen hem, ga, daal af. En daarna moet u naar boven klimmen, u met Aaron bij u. Maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de Heere op te klimmen, anders zal zijn toorn over hen losbarsten. Toen daalde Mozes af naar het volk en hij zei dit tegen hen. Tot zover. Ziet u dit? Een geweldig mooi, maar ook een heel indrukwekkend stukje. Want je zou daar maar bij die berg staan. Waar God in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit, naar beneden komt en op de top van de berg komt. We hebben het gelezen met elkaar. Mozes moet een grens om de berg stellen, zodat het volk de berg niet kan aanraken. Want als zij die grens overgaan en de berg zouden aanraken, of een dier zou de grens overgaan en de berg aanraken, zouden zij moeten sterven vanwege de heiligheid van God. In vers 12 kunnen we dat lezen. En in vers 16 zien wij wat die heiligheid van God daar op de berg teweeg brengt. Er staat namelijk, en het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren en zeer sterk bazuingeschal. En later dat de berg beweegt. En dan zie je ook aan het einde van vers 16 het grote contrast, de tegenstelling. Aan de ene kant de heiligheid van God, die zoveel teweeg brengt, en aan de andere kant al het volk dat in het kamp was, beefde. Al het volk beefde. In vers 21 hebben we het met elkaar gelezen, dat de Heere God waarschuwingen zendt door Mozes, dat ze de berg niet mogen aanraken, want op het moment dat ze de berg aanraken en de Heere willen zien, dan zal de Heere de dood van het dier of de mens eisen. In de Hebreeënbrief, staat, in hoofdstuk 12, vers 21 staat, dat over Mozes, dat Mozes gezegd heeft, ik ben zeer bevreesd en staat te beven als hij met de heiligheid van God te maken krijgt. Dus ik denk dat het voor ons allen wel heel duidelijk moet zijn, als het gaat om de heiligheid van God aan de ene kant, zo groot, zo hoog verheven, en de mens, in dit geval het volk Israël, aan de andere kant, als ze geconfronteerd worden met de heiligheid, de afzonderingspositie die God heeft, dan beeft het volk. Er zit een vrees in, er zit een bepaalde angst in het volk. Want ja, laten we eerlijk zijn, als de grens overschreden wordt, dan volgt de dood. En in de maatschappij, in de wereld waarin we leven, zie je dat heel veel christenen, heel veel gemeenten, niet zozeer de heiligheid van God zoals het Oude Testament hem beschrijft, op het oog hebben. Omdat zij dan, en dat hoor je nog wel eens, ja, dat is de God van het Oude Testament. Maar de God van het Nieuwe Testament is anders. Nou, in mijn Bijbel niet. Het is één en dezelfde God. Sterker nog, de geschiedenis hier wordt ook aangehaald in Hebreeën 12. En daar wordt dan ook echt een waarschuwing gegeven. En daar staat dan aan het eind, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen. Op een hem welgevallige manier. Met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Nou, ik denk dat het goed is om te beseffen, en ik denk ook echt dat we dat nodig hebben, om met het thema verder te gaan van jouw heiliging ligt in Christus en niet in jezelf. We hebben nodig dat de heilige God mijlenver van de mens en de in zonde gevallen wereld afstaat. En de mens kon nooit en te nimmer bij die heilig God komen. Dan alleen, en we hebben het gelezen in Exodus, dan alleen wanneer God het zei. En in Exodus lezen we dan, wanneer die ramshoorn met die uitgestrekte toon zal klinken, mocht het volk weer de berg op. Maar God is niet zomaar te benaderen. God is niet zomaar, met eerbied gezegd, je vriendje. Wij hebben te maken met een heilig God. En een Hebreeënbrief zegt dan dat je hem moet dienen met ontzag en eerbied. Ontzag heeft iets in zich dat je weet wie God is. Dat je weet hoe hoog hij is. Dat hij de allergrootste en de allerhoogste is. Maar hoe gaat dat dienen van God dan? We hebben het gehad over de heiligheid van God en de onheiligheid van de mens. Maar hoe ziet dat dienen van deze God er nou uit op een manier die hem wel gevallig is? Op een manier die vol is van ontzag en eerbied. Nou, dan komen we bij het tweede punt, dat is wel mooi. Want dan willen we even ons oog richten op de hoge priester. De hoge priester van het oude verbond. De hoge priester, en u kent dat waarschijnlijk allemaal wel, in Leviticus 16 staat heel duidelijk op de grote verzoendag, mocht de hoge priester eenmaal in het jaar in het heilige der heiligen komen om verzoening te doen. Hij moest dan eerst verzoening doen voor zichzelf en daarna moest hij komen en verzoening doen voor het volk. En ik heb gelezen in een blad en ik heb het niet opgezocht in de Bijbel, dus vandaar zeg ik in een blad, in het zoeklicht, dat even een slokje water. Van een zeer bijbelgetrouwe broeder. Maar dat de hoge priester, als hij dienst deed op de grote verzoendag, alleen in de tempel was. Alleen in de tempel mocht dienen. En nou ja, ook de verzoening die teweeg gebracht wordt, ook door de hoge priester eens in het jaar, maar ook alle andere offers, daarvan moeten we wel zeggen wat de Hebreeënbriefschrijver zegt, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Ja, de zonde wordt bedekt, maar de zonde wordt niet weggenomen door al die offers. En dan zie je een tekort van de hoge priester die vanuit de aardse lijn komt, vanuit de lijn van Aaron. En je zou dan over hem kunnen zeggen, het is een onheilige die door God heilig is gemaakt, die door God is afgezonderd om deze taak uit te oefenen. De hoge priester van het oude verbond. Maar, en daar ben ik wel heel blij mee, de Bijbel spreekt natuurlijk ook over een hoge priester van het nieuwe verbond. Een hoge priester van het nieuwe verbond. En dan kom je gelijk al, als je je gaat verdiepen over die hoge priester van het nieuwe verbond, op een punt dat wij ook vanmiddag nodig hebben om te beseffen dat onze heiliging in de Heer Jezus Christus ligt. Want zegt Hebreeën 7 vers 27, want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Ziet u het? Hadden wij nodig. En wat is dan het eerste woord? Heilig. Onschuldig. Onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Nou, en de hoge priester van het nieuwe verbond is natuurlijk de Heere Jezus Christus. En waarvan Johannes de Doper zegt, als hij de Heere Jezus ziet, als hij die hoge priester ziet, dan zegt hij, kijk, daar het lam van God dat de zonde van de wereld bedekt. U bent net zo wakker als vanmorgen in Ermelo. Dat is anders, hè? Niet bedekt, maar wegneemt. En dat is zoveel groter. En dat is zo geweldig mooi, want daar worden we elke keer als het avondmaal gevierd wordt aan herinnerd. Wat de Heer Jezus doet, als we de beker de dankzegging omhoog doen, dan zeggen we, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. De wijn, wat verwijst naar het bloed van de Heer Jezus Christus, wijst ons telkens weer op het offer dat hij gebracht heeft aan het kruis op Golgotha. Dan kom ik nu bij de vraag, een hele persoonlijke. Kent u de Heer Jezus Christus, dat Hij voor jouw zonde, dat Hij voor uw zonde aan het kruis op Golgotha is gestorven? Mag je weten dat al jouw zonden niet door jezelf bedekt zijn, of door je goede werken bedekt zijn, maar dat ze op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus zijn weggedragen? Ik vind het zo mooi, hè? Als je dan de lijn doortrekt, en we hebben er vaker met elkaar over gesproken, als je dan in de eindtijd gaat kijken wat er geschreven wordt over het volk Israël, bijvoorbeeld in Jeremia 31, dan staat ook dat ze delen in dat nieuwe verbond. En dat het overblijfsel van het volk, dat zal behouden worden, dat zal zalig worden. Dat zal tot geloof komen. En dat is zo mooi. Maar dat is op grond van het werk van deze hoge priester, waar we het over hebben vanuit het nieuwe verbond, Jezus Christus. En dan zie je ook dat werk van de Heer Jezus Christus nog veel verder reikt dan alleen maar vandaag de dag. Het is de hoge priester uit de hemel. Je zou moeten zeggen, God heeft vanuit zijn heiligheid zijn heilige zoon gestuurd naar een onheilige wereld. En heeft hem, wat hebben we gelezen in 1 Korinthe 5, want hem, vers 21, of 2 Korinthe 5, vers 21, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij heeft hem, Christus, voor ons tot zonde gemaakt. Hij is de heilige van God die uit de hemel gekomen is. De hoge priester, de volmaakte hoge priester, die tegelijkertijd het lam is geweest en geworden. Heeft hij voor ons onheilig gemaakt. Want al onze zonden zijn op hem terechtgekomen. En dat vind ik dan weer het mooie. Dus, we hebben gezien de heiligheid van God, de onheiligheid van de mens. De aardse hoge priester, die een onheilige was, maar door God is afgezonderd, geheiligd om zijn taak te voldoen. Maar elk jaar moest dat opnieuw gebeuren, moest opnieuw dat ritueel gebeuren, er moest de verzoening gedaan worden. En dat God, die heilige God, de onheiligheid van de mens, de onheiligheid ook en de zonde van zelfs de hoge priester zag en wist, dat kan nooit, de mens kan nooit bij mij komen, bij mijn heiligheid komen, heeft hij vanuit de hemel een andere hoge priester gegeven, de Heer Jezus Christus, en heeft hij hem als de geheiligde afgezonderd om het werk voor onheilige mensen te doen. Dat is nou werkelijk genade. En dat is nou precies wat ingaat tegen alle andere geloven en religies. Want op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, hebben wij een nieuwe positie gekregen. Een nieuwe positie, Paulus zegt het, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dat komt door die heilige die bij God vandaan is gekomen in onze onheiligheid. En onze onheiligheid heeft gedragen, zodat wij deel konden hebben aan zijn heiligheid. En dan kom je gelijk bij het andere punt, het derde punt. Jouw heiligheid, uw heiligheid ligt in Christus. Staat heel duidelijk, hè, de tekst die we gelezen hebben. Indien iemand in Christus is. We zijn in Christus, lieve broeders en zusters, als wij hem kennen. Als wij op grond van het werk wat hij heeft gedaan op Golgotha, op grond van het geloof daarin, dan worden wij door de Heilige Geest, staat Paulus in de Korinthebrief, dan worden wij gedoopt door de Geest in het lichaam van de Heer Jezus Christus. En als wij de Heer Jezus kennen allemaal, dan mogen wij dus ook weten dat Paulus dit over ons schrijft. Want als wij Christus toebehoren, dan zijn wij in hem geplaatst. Dan zijn wij in hem geplaatst. Nou, als het dan gaat om heiliging om heiligheid. Wat kunnen wij dan zeggen over onszelf in Christus? Dat wij heilig zijn. Dat moeten we even laten landen. Ondanks wat wij allemaal zien in onze levens. Ondanks dat wij hier nog leven in de gebrokenheid van het bestaan. Op het moment dat wij op grond van het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus uit God geboren zijn, wederom geboren zijn, zijn wij geplaatst in Christus en Hij is heilig. Dus zijn allen die in Christus zijn, geheiligd. En dat is genade. Dat is pure genade. En dan krijg je, waar we dus net over hadden aan het begin, in de inleiding, die wettische heiligmaking. Die wettische heiligmaking wil jou laten werken om datgene wat in Christus al werkelijkheid is geworden, wil de wettische heiligmaking jou laten werken om iets te bereiken wat je in Christus al bereikt hebt. Namelijk, je bent voor God heilig. Allemaal, wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben. Wat we misschien vandaag nog gedaan hebben. Op het moment dat wij in Christus zijn, ziet God ons als heiligen. En toch, zegt Petrus, en dan haalt hij het uit Leviticus, dan zegt Petrus, wees heilig, want ik ben heilig. En dan maken mensen heel snel de vertaalslag. Ja, dus moet ik allerlei dingen doen om op de een of andere manier heilig voor God te leven. En dan krijg je een soort schijnheiligheid. Het is schijn. Het is niet echt. Het is een heiligheid die ik gericht is. Het is een heiligheid, ja, waar je heel vaak ook partijschappen uit ziet voortkomen. Het is een heiligheid die veroordeelt. Die de mens veroordeelt. Van, jij doet het niet goed en omdat jij het niet goed doet. Ach, dat zie je bij mensen die met een verslaving kampen. Jongeren bijvoorbeeld die met een verslaving kampen. Die op een gegeven moment bij je komen of op een gegeven moment over de drempel zijn gegaan om iets te melden, om iets in het licht te brengen. En dat er tegen hen gezegd wordt van, nou, je weet nu hoe het zit, ga het eerst zelf maar eens proberen en als het lukt moet je terugkomen. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Dat heeft ook helemaal niks met heiliging te maken. Dat heeft alles te maken met wetticisme. Wettische heiligmaking, dat je elkaar een wet op gaat leggen die de vrijheid van een leven in de Heer Jezus Christus belemmert. Hoe ziet die heiliging er nou uit in jouw leven? En waar leg je wat leg je jezelf op? Ook wat leg je anderen op? Je komt ook wel eens in een gemeente tegen dat je toch proeft van, oké, je hebt mensen die boven mij staan. Heel vaak zijn het ook dominees. Die dan op een gegeven moment boven je staan en denken van, ja, maar dat is echt zo'n heilige. Nou, deze dominee niet. Mijn heiliging heb ik in mijn heiland. Anders zou ik hier onder een katheder kruipen. Ik ben helemaal geen heilige van mezelf. Mijn heiliging ligt in Christus. Als al mijn gedachten hier op de muur zouden staan, alleen van vandaag, dan zou u mij waarschijnlijk nooit meer vragen. En toch mag ik weten, ik ben heilig. Waarom? Omdat ik in Christus ben. Hoe gaan we met elkaar om, lieve broeders en zusters? Het is heel makkelijk om de ander te oordelen. Maar dat behoort niet zomaar te zijn in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Je hebt in de gemeente van de Heer Jezus Christus diversiteit. Ja, dat klopt. Maar dan hoef je elkaar niet om te veroordelen. Dat kan bijvoorbeeld wel eens wezen. Dat, stel je voor dat er nou hier drie mensen binnenkomen die Afrikaanse roots hebben. En dan op een gegeven moment iets flexibeler zijn in de heupen. Bij liederen die ze zingen. Dan zou het maar zo kunnen dat we denken van nou, die horen hier niet. Laat ze naar de Pinkstergemeente gaan of naar de Evangeliegemeente. Maar toch zijn het geheiligden in de Heer Jezus Christus. Ze zijn net zo heilig als dat wij heilig zijn. Ze leven van dezelfde genade. Wij hebben in onze levens zo vaak een wetmatige heiliging. Dat wij de ander oordelen om wat hij doet of om hoe hij eruit ziet. Maar als je het dan hebt over kenmerken van de heiliging in de Heer Jezus Christus. En dat vind ik zo mooi. Daar is de Bijbel ook zo duidelijk in. Dan staat er in Efeze 4, vers 1 en 3. 1 tot en met 3. U mag dat wel even opzoeken. Efeze 4, 1 tot en met 3. Ik zei dat net over onze Afrikaanse broeders en zusters, omdat ik zelf een broertje heb die getrouwd is in Nigeria met een Ethiopische vrouw. En op een gegeven moment hadden wij daar de ceremonie, en dat is dan gelijk, dat is de kerkelijke ceremonie, maar dan is het gewoon eigenlijk ook voor de burgerlijke stand. En toen zongen we daar ook liederen. Nou, dan voel ik me echt een houten Harry. Dat is zo anders daar. Dat is zo anders daar. Nog één anekdote, want ik zat daar met mijn moeder, die zat naast mij. En die man van die zanggroep, die komt bij mij en die biedt mij een schaal aan. En toen zat mijn moeder, die zei, had hem eerst aan mijn moeder aangeboden. Maar mijn moeder was clever, die was slim. Die dacht, dat ga ik niet doen. Dus die zei, nee, ik hoef hem niet. En op een gegeven moment kwam die bij mij, die leider van dat zanggroepje, die de dienst deed. En toen zei die zendeling, die wist natuurlijk wat er ging komen. Die zei tegen mij, je kunt best die schaal aanpakken hoor. Moet je gewoon doen. Hartstikke leuk. Maar mijn moeder zei tegen mij, maar dat hoorde ik niet. Ik moet beter luisteren naar mijn moeder. Die zei van, doe het nou niet, Gijsbert. Maar ik luister naar die zendeling. Pak die schaal en in één keer al de vrouwen achter mij. Oeloeloeloeloeloe. Toen moest ik dansen. Nou, dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden. En toch, en dat vind ik zo mooi, hè? Want wat heb ik daar geleerd? Wat heb ik daar geleerd? Dat ondanks dat mijn Afrikaanse broeders en zusters van welk land in Afrika ook zo anders zijn, toch zijn we weggegaan en hebben elkaar hartelijk begroet. En gezegd tegen elkaar, als we elkaar niet meer hier zien, dan zien we al straks elkaar boven bij de Heer Jezus. Zo mooi, die innige verbondenheid die je kunt hebben met mensen van ook andere nationaliteiten. Je kunt zo snel je oordeel klaar hebben. Maar als je kijkt in het leven van de Heer Jezus oordeelde helemaal niet. Ja, voornamelijk over de fariseeën. En hij nam de zonde wel serieus. Dat zien we ook in heel zijn kruiswerk. Maar als wij die heiliging van de Heer Jezus in onze levens willen doorwerken, dan zie je het in Efeze 4, vers 1 tot en met 3, zie je dan kenmerken van die heiliging. En daar staat dan, zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En dan komen ze, in alle nederigheid, in alle zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren, door de band van de vrede. Kenmerken van de heiligheid die in de Heer Jezus Christus ligt. En die we hebben in de Heer Jezus Christus. Kijk, als u bezig bent voor God om zelf heilig te worden of om heiliger te worden, wil ik jou zeggen, hou ermee op. Hou ermee op. Mensen zeggen het ook wel eens, ja, maar ik ben aan het strijden tegen de zonde. En ik wil de zonde niet meer. En ik doe dit, en ik doe zo, en ik doe zus, en ik doe... Noem maar op, en hebben ze van allerlei... En je kunt ook boeken en je kunt stappenplannen doen. En de een heeft 7 stappen, de ander heeft 40 stappen, de ander heeft weet ik veel hoeveel stappen. Maar hou ermee op. Het brengt u nergens. Onze heiliging ligt in Christus. In datgene wat Hij heeft gedaan. In datgene wat Hij heeft volbracht. En ik geloof ook dat daarom Paulus zegt, als hij die geestelijke strijd beschrijft in Efeze 6, dan heeft hij het niet over dat je daarheen moet gaan, dat je zus moet doen, dat je stappen moet volgen, noem maar op. Dan heeft hij het over staande blijven in de kracht van de Heere. En dat doe je. Dat doen we op het moment dat we de heiligheid van de Heere Jezus Christus in onze levens leven. En ik merk het ook in mijn eigen leven. Bij dingen die mij heel moeilijk, die ik heel moeilijk vind. Ook die ik in het verleden voornamelijk ook heel moeilijk heb gevonden om te overwinnen in mijn leven. En dan ging je weer strijden. Maar wat ik in mijn leven voornamelijk heb geleerd, is dat ik Christus moest grijpen en vasthouden. En dat ik wist dat Hij mij in zijn genade vasthield. En dat ik mocht leren om in heiliging te leven. Dat is ook in het pastoraat. Als je mensen tegenkomt, ook mensen die geestelijk moe zijn. Mensen die geestelijk afgemat zijn. Of mensen die heel veel strijd in het leven kennen. Een van de belangrijkste vragen die we elkaar kunnen stellen is: hoe gaat het met Bijbellezen? Hoe gaat het met bidden? Het is geen tovermiddel. Maar het is wel het middel om daarin onze Heiland meer te leren kennen. Om te weten wat Hij gedaan heeft. Om te weten hoe Hij de verzoekingen heeft weerstaan. Om te weten hoe Hij de overwinning heeft behaald. Om te weten wat Hij voor ons gedaan heeft. Dat is zo immens belangrijk. En dat wij Hem danken voor alles wat Hij in zijn Zoon aan ons heeft gegeven. En dat wij onder het te danken, zegt Paulus zo geweldig mooi, ons hele hart voor Hem uitstorten. En zeggen van: Heer, dit is mijn pijn, dit is mijn strijd, dit is mijn moeite. Maar in U wil ik staande blijven. In U blijf ik staande. Lieve broeders en zusters. Nogmaals. Als u de heiliging zoekt buiten Christus. En als u de heiliging oplegt aan anderen buiten Christus. Weet dan dat het een onheilige, een onbijbelse heiligmaking is. Die valt onder het oordeel van God. De enige heiligmaking die God goedkeurt, toen, nu en voor eeuwig, is de heiliging van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En geen enkele andere heiliging. En dat geeft vreugde. Geeft zekerheid. Geeft moed en geeft hoop. Want ik hoef het niet te doen. Hij heeft het gedaan. Voor mij. En wat ik mag leven, leef ik in Hem. In zijn genade. Tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar de Heere God danken. Heere, dank U voor alles. Duizendmaal, o Heer. Zij U daarvoor dank en eer voor datgene wat we vanmiddag met elkaar mochten delen. Heer, we komen zoveel tegen. Zoveel broeders en zusters die moe zijn geworden om heilig te leven. Volgens hun eigen wet. Of volgens de wetten die anderen hebben opgelegd. Of volgens de wetten die gemeenten hebben opgelegd. En die helemaal moe zijn geworden en op een gegeven moment ook niet meer weten hoe ze het moeten doen. En vanmiddag heeft u het woord gegeven dat onze heiliging niet buiten Christus omgaat. Onze heiliging en dat u ons heilig ziet, is alleen omdat wij in Christus zijn. Dank u wel, Heer, voor die grootheid. We kunnen er met ons verstand niet bij. Maar laat het zo zijn dat we het in geloof echt aanvaarden. Omdat het uw woorden zijn. En dat we elkaar aanmoedigen om nog meer de Heere Jezus Christus te leren kennen. Om nog meer de diepte, de hoogte, de breedte, de lengte te zien van wat u in hem aan ons hebt gegeven. Van de geweldige rijkdom die in u, in het kennen van u, verborgen ligt. Heer, openbaar uzelf steeds meer en steeds meer. En dat wij niet opgaan in allerlei regeltjes. Dat wij niet opgaan in wettische heiligmaking. Maar dat wij in uw vrijheid, in uw blijdschap, in uw vreugde, in uw heiligheid mogen leven. En dat wij merken dat u door uw Heilige Geest levend water door ons heen laat stromen naar anderen toe. Zodat anderen getrokken worden naar het leven met u. Laat het zo zijn, Heer, dat mensen jaloers worden op ons. Mensen die u nog niet kennen, dat ze getriggerd worden. Omdat ze iets zien in ons wat zij niet hebben. En dat we mogen getuigen dat iets ons gegrepen heeft. Omdat het uw zoon is. Omdat u het zelf bent. O Heer, gebruik ons. Laat ons heilig in u leven. Laat ons zo doordrenkt worden als een spons die het water opneemt. Dat uw heiliging in onze levens zichtbaar is. Heer, wat is het mooi dat u geen mensen veroordeelt. Ja, u veroordeelt de zonde wel. En mensen die vasthouden aan de zonde voelen daarin en ervaren daarin het oordeel. Maar u oordeelt niet. Want Heer Jezus, u hebt zelf gezegd, ik ben niet gekomen om te oordelen. Eens zult u komen. Als de rechter van het heelal. Als uw gemeente is opgenomen. En als u verder bent gegaan met uw volk Israël. Verder bent gegaan met de volkeren. En helemaal aan het einde zult u komen als de rechter van het heelal. En laat het dan zo zijn, Heer. Dat niemand van ons u zo zal treffen als de rechter. Maar dat we het allemaal in geloof mogen aanvaarden dat u onze redder bent. En Heer, laat het zo zijn dat u door ons heen nog vele mensen trekt uit de duisternis tot uw licht. Heer, leer ons in waarheid en leer ons in liefde uw woord uit te dragen. En dat het bij ons steeds meer zal zijn wat Paulus bejubelt. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 801. En we zingen dan het eerste, het tweede en het vierde. Nee, we zingen ze gewoon alle vier. 1, 2, 3, 4. 801, o heilig Lam van God. Lieve broeders en zusters, we mogen van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer. En dat is ook zo, hè. Als wij het hebben gehad over die heiliging, dan mogen we net als een Jezus Christus staan in deze wereld en bezig zijn. Ook met ongelovigen. Niet erboven gaan staan, zo van wij hebben het, of wij geloven in de opname, dus wij zijn straks voor het oordeel weg. Nee, zoals een Heer Jezus dat deed, naast de mensen gaan staan. Relaties leggen met mensen, zodat mensen door ons heen de heiligheid van God zien en erdoor aangeraakt worden en ook de Heer Jezus Christus willen leren kennen. En het gebeurt echt als wij maar in de heiliging van de Heer Jezus willen leven. Het gebeurt, er zijn mensen. Als ik in Enschede mag kijken wat er gebeurt allemaal, er zijn jongeren en ouderen die echt uit de wereld tot geloof komen. En dan kun je oordelen, dan zie je wel eens jongens helemaal vol met de tattoos. Ja, ik ben er ook niet zo van. Maar ze hebben wel een ziel voor de eeuwigheid. En als we ze kunnen winnen voor Christus, dan is dat het allermooiste wat er is. Want elke keer als er iemand tot de Heer komt, is het feest in de hemel. En laten wij ook vanuit die heiligheid, die bewogenheid die er in de Heer Jezus is, die er in de Heere God is, laten wij ook zo in deze wereld staan. En leef als een heilige vanuit Christus. Zullen we bidden om de zegen? U mag erbij gaan staan. O Heer, leer het ons maar dat wij echt vanuit uw heiliging zullen leven. Het niet zelf proberen. Dat ontneemt ons de vreugde. Dat ontneemt ons het leven. Het heerlijke leven. Omdat we dan niet meer beseffen wat we in Christus hebben. Maar leer ons, Heer, om heilig in u te leven. Zodat u door ons heen werkt. En zo mogen de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader in de hemel, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest met u ons allen zijn. Totdat wij hem zien. Jezus, de Christus, onze Heer. Halleluja. Amen. We gaan tot slot nog zingen 928. Twee coupletten 928. Ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. 928.